ga ik niet op in, hoor, wat er nou zou gebeuren. Ja, Lini kwam net voor de dienst even naar me toe en zei, je moet echt afstand houden. Er zijn misschien mensen die zeggen, nou, dat van dat corona gedoe is een beetje overdreven, maar we hoorden net wat we op een verjaardag waren vorige week. Vorige week zaterdag. En mijn zus die app net dat ze positief getest is en dat ze ook klachten heeft. En we waren daar zaterdag, dan had ze nog geen klachten. Maar houdt u alsjeblieft afstand van mij. Ja. En het is serieus. Hè? Je kunt er van alles van vinden, maar het is serieus. En ja, ik was een paar weken geleden in gesprek met een mevrouw. En die was heel enthousiast over een preek. En die had ze ook weer doorgestuurd gekregen. En ik denk, ik ga die preek luisteren. Dominee van Dis, uit een bondskerk. En kan ik dat nou maken? Als ik moet spreken, dat ik dan een preek heb geluisterd, dat ik hem soort ga napreken. Nou, dat lukt me toch niet. Maar ik was wel heel enthousiast. En ook omdat het over een van mijn favoriete teksten gaat. Maar nu vanmorgen, want ik zat toch een beetje van, ja, is het niet een beetje opgewarmde prak, hè? Vanmorgen, toen hoorde ik wat in Dag aan Dag als tekst staat. Over de hoop. Echt een prachtig centrale tekst over de hoop uit de Bijbel, het Nieuwe Testament. En als ik zo kijk naar de liederen die Heidi heeft uitgezocht, zijn ook liederen die gaan over hoop. En waar ga ik het over hebben? Over hoop. Daar sprak deze dominee over. En het gaat over Romeinen 5 vers 5. Voordat we gaan lezen, toch even nog die inleiding van, ja, waar Ed ook al even over begon, van er is zoveel aan de hand, er komt zoveel op je af. En het ging mij toch, ik kan meestal wel aardig relativeren, een beetje van me afhouden, maar de laatste maanden merkte ik dat het ook een beetje onder mijn huid is gaan zitten. Dat ik een hekel kreeg om, ja, ik doe het toch nog elke dag, om de nieuwsapp te openen. Met je sommige koppen alleen maar snel, dat je niet eens eigenlijk wil weten wat er nou allemaal achter zit. En ik voel me, ja, een soort machteloos. Komt zoveel, er gebeurt zoveel. En je zou er wat aan willen doen, maar dat gaat niet. En ook een stukje ontmoedigd van al die leiders. Van verdorie, ze gaan maar gewoon door. Op een bepaald vlak. Hè? En dat denk ik niet zozeer in Nederland, maar er zijn zoveel landen waar mensen gewoon doorgaan. En je gebruikt het woord mensenoffers. Dat mensen opgeofferd worden. Het is zo. En ik denk, ik word daar boos om. En machteloos. En tegelijkertijd denk ik ook, maar ja, zo makkelijk kom ik er ook niet van af om anderen de schuld te geven. Want ergens zit je toch ook in die hele maatschappij die dingen koopt, ja, dingen waar gemaakt worden, waar mensen onder lijden, omdat wij die luxe willen hebben. Er is een hoop aan de hand in de wereld. Ik ben toen een aantal boeken in het Nieuwe Testament, brieven weer gaan lezen. Ik was eerst in het Oude Testament bezig, maar ik dacht, nee, ik heb het Nieuwe Testament nodig. En dat werkte ook. Dat hielp ook. Ja, we gaan ook lezen uit het Nieuwe Testament, zoals je al hoorde, uit Romeinen 5, vers 5. We beginnen met het lezen in Romeinen 4. Dini zegt altijd, je moet niet te veel lezen, maar ik ga toch wel een flink stukje lezen. En dat begint in vers 18 van Romeinen 4. En hij, en het gaat over Abraham, heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was. Zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. En nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons, die aan wie het zal worden toegerekend. Aan ons namelijk die geloven in hem die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft. Die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt is tot onze rechtvaardiging. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang gekregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. We hebben een echo in de zaal. Tien minuten onder water en het is helemaal goed. Door hem hebben we ook de toegang gekregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar we roemen ook in de verdrukkingen. Omdat we weten dat de verdrukkingen volharden teweeg brengt en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen we nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd, andere vertalingen, de juiste tijd voor de goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor een goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Nog veel meer dan zullen wij nu gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Want als wij, toen we nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen we behouden worden door zijn leven, omdat we verzoend zijn. En dat niet alleen, maar we roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Dit is het woord van God. Het normale leven staat voor heel veel mensen op z'n kop. Veel mensen zijn hun baan kwijt. ZZP'ers zijn allerlei opdrachten kwijt. Mensen worstelen met thuiswerken terwijl de kinderen over de vloer zijn. En dat zijn misschien de relatief kleine problemen. De zorg werkt zich een slag in de ronde. Angst en achterdocht gaan rond op het internet als virussen. Iemand schreef dat deze crisis ook een crisis is van waarden. Wat vinden we echt belangrijk? Gezondheid, economie, welvaart. Wat is nou echt belangrijk? Relaties, nabijheid. Je kunt zomaar verdrinken in de aandacht die dit vraagt. Verdrinken in de nood van vandaag. En als we niet oppassen, als ik niet oppas, dan verdrinken we en raken we de hoop kwijt. Raken we het zicht op de toekomst kwijt. En vervreemden we ook nog van elkaar. Ook in de gemeente. Omdat we elkaar minder spreken, omdat we minder naar elkaar omzien, raken we vervreemd van elkaar. Wanneer je verdrinkt in vandaag en het zicht op de toekomst kwijtraakt, dan ben je echt ontmoedigd. Misschien zelfs wanhopig. Je raakt je hoop kwijt. Dat kan. Dat willen we natuurlijk niet. Vandaar dat ik erover spreek ook. En dat mensen erover spreken. Dat we de liederen er niet voor niets ook op uitzoeken. We hebben het nodig. En daarbovenop kan het zijn dat je nog dieper zit. Dat je worstelt met je gezondheid. Met depressie en angst. Dat je je zo alleen voelt, zelfs terwijl je te midden van de mensen bent. Dat je je niet verbonden voelt met anderen. Dat is voor mij de grootste bron van depressie. Er zijn meerdere oorzaken. Maar als je je niet meer verbonden voelt met anderen, dan ben je zo alleen. En dan word je, dan gaat er iets helemaal uit in jezelf. En soms heb je dat al van jongs af aan, dat je dat moeilijk vindt om relaties aan te gaan met anderen. En soms ook daardoor de relatie met God zo op een afstand is. Dat je het niet kan beleven, dat je het zo moeilijk kan beleven en ervaren. En dat je zelfs in jezelf onverbonden bent. Dat je niet meer zo goed kan voelen wat je wil en wat je voelt. En dan wordt het roetzwart. En ik zeg dat omdat ik met mensen mag werken, gelukkig mag dat. Die soms in die situatie zitten. Is er dan hoop? Vraag ik me ook af. Vraag je me, is er voor hen hoop? Een hoop die leven geeft. En Paulus die getuigt van die hoop. In wat we gelezen hebben, getuigt Paulus van die hoop. En hij begint bij geloof. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dat verwijst naar wat ervoor staat. Daar gaat het over Abraham. Preciezer nog, over het geloof van Abraham. Hij werd geroepen om weg te gaan uit Ur en uit Haran. Weg te gaan uit de cultuur waar hij is opgegroeid, waar alle invloeden voortdurend maar op je afkomen, waar je zelf niet eens door hebt hoeveel invloed dat allemaal heeft. Hij moest daaruit weg. God riep hem. Een wonderlijke God. Want hij riep hem naar Canaan, of all places. Hij kwam van de regen in de drup, zeggen we dan. In Canaan, kijk, in Ur en in Haran hadden ze huisgoden, afgoden, huisgoden. Maar in Canaan waren de afgoden die mensenoffers, kindoffers vroegen. Er werden kinderen opgeofferd. Groot kwaad. En honderden jaren later zijn die volken daar, is die cultuur vernietigd omdat dat gewoon zo'n groot kwaad was. Maar daar kwam hij. En stap voor stap moest Abraham leren dat God te vertrouwen is. Die belofte dat hij een groot volk zou zijn, heb ik net gelezen, 100 jaar was hij nog niet vervuld. En wat deed Abraham? Nou, met wat zij wegen, hij bleef geloven. Hij bleef geloven. En toen was Isaac daar. Het kind van de belofte, van het volk. En stap voor stap is God hem aan het trainen om volhardend te geloven, vertrouwen. Geeft hij de boodschap aan Abraham. Ga Isaac offeren als brandoffer. Wie zo? Nou, ziet u Abraham met Isaac zo de berg oplopen? En zegt Isaac nog. Papa, waar is nou het lam, offerlam? En Abraham die zegt, de Heer zal zelf voorzien in een offer. Ja. Ja. Lopen ze daar naar boven op de berg, bindt hij Isaac vast op het hout dat in de fik moet. En hij staat in zijn nest en juist op het juiste moment komt er een engel. Stem van een engel uit het hemel. Die zegt, Abraham, Abraham. Doe die jongen geen kwaad. Ik weet nu dat jij zelfs hem niet mij zult onthouden. Toen zag Abraham dat er een ram vast zat in de bosjes. En God voorzag in een offer. In plaats van Isaac. Een plaatsvervangend offer voor Isaac. Geloof. Wat weten we, wat leren we hier nou uit over geloof? Wat we hier leren is, en dat staat ook in Romeinen, wat we gelezen hebben, 21 en 22, van hoofdstuk 4. Hij was er ten volle van overtuigd en ook, dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. En nu, door Abraham en Paulus en de Heilige Geest, weten wij wat eigenlijk nou geloven is. Geloven is volhardend vertrouwen dat God zegt wat hij doet en dat God doet wat hij zegt. Die heb ik ook van dominee van Dis. Dat God zegt wat hij doet en dat God doet wat hij zegt. En dan gaan we terug naar vers 1. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, uit dat geloof, dat God doet wat hij zegt En dat hij zegt wat hij doet, dat prijzen wij van. Daardoor hebben wij vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Zijn we gerechtvaardigd? We zijn gerechtvaardigd. Maar wat is dat? Wie durft, wie wil? Gerechtvaardigd, wat is dat? Ja, u weet wel dat als u stil blijft, dat ik het toch wel ga zeggen. Gerechtvaardigd, waarvan? Het verwijst naar een rechtszaak. Een rechtszaak tussen God en mens. Een soort echtscheidingszaak. Jij en ik hebben de relatie met hem ernstig verzaakt. Bedrogen, gelogen, regels overtreden, wetteloosheid in ons leven. Het leven, de liefde, de zorg van God voor ons hebben wij niet beantwoord. We doen het zelf, maar het is ook via onze ouders tot ons gekomen. En het komt via de cultuur, via de omgeving, via de mensen. We zijn erin gedrenkt. De mensen en de cultuur waar we in leven denken van ja, als je dat vergelijkt met Kanaan, hè? Die kindoffers, structureel, geïnstitutionaliseerd geweld tegen kinderen. Doen wij het beter in onze cultuur? Hoeveel kinderen worden opgeofferd voor kinderporno? Kindslaven in andere landen. Maar ja, we hadden het even over mensenoffers, vluchtelingen. Dictators die ja, het gewoon mensen gebruiken om machtiger te worden. Het is echt een hele deprimerende lijst. Ook in onze cultuur. We zijn niet zoveel beter. Nu wil ik u geen schuldgevoel aanpraten voor al die dingen, maar het kwaad zit niet ver weg. Het kwaad zit in ons hart. Ook het kleine kwaad is kwaad. En is een breuk in de relatie met God. God heeft alle recht om te zeggen, ik ben gescheiden van de mens. En dat is een scheiding met dodelijke consequenties. Geestelijk dodelijke consequenties. Maar wanneer we, en dat is niet zozeer een gevoel, maar wanneer we overtuigd zijn dat God te vertrouwen is, zijn we net als Abraham gerechtvaardigd. We hebben zelfs meer dan vergeving, want rechtvaardiging is meer dan vergeven. Rechtvaardiging is als het ware alsof er geen rechtszaak geweest is. Alsof het weer helemaal goed is. Alsof er geen conflict geweest is. Het is helemaal genezen. We hebben echt tevreden met God omdat de relatie van zijn kant uit geheel en al genezen is. Dat is niet zomaar geloven in het algemeen. Luister maar wat er ook in Romeinen 23 tot en met 25, vers 4, hoofdstuk 4 staat. We hebben het al gelezen. Nu dan is niet alleen ter wille van hem, Abraham, geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk die geloven in hem die Jezus Christus onze Heer uit de doden opgewekt heeft, die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt voor onze rechtvaardiging. Het is niet zomaar geloven in dat er een God is. Het is ook niet zomaar geloven in goedheid of liefde. Nee, het is geloven in dat feit. Dat feit waar de liefde van God uit blijkt. Dat God zichzelf verbonden heeft met ons lot. Al vanaf het begin van de tijdens de zondeval, net daarna. Dat het zaad met een hoofdletter de kop van de slang zal vermorselen, maar dat het de hiel zou verbonden. God heeft zijn leven met ons verbonden, met ons mensheid. Geloven in Jezus Christus, in zijn offer. Dat is het geloof waardoor we gerechtvaardigd zijn, waardoor het weer helemaal goed is tussen ons en God. Niet alleen voor Isaac heeft God een plaatsvervangend offer gegeven, maar voor jou en voor mij. God is in de Heer Jezus Christus mens geworden en gestorven voor ons gebrek aan liefde, vertrouwen, relatie met en gehoorzaamheid aan Hem. Geloof jij dat? Geloof je dat? Ja, dat is de grond van hoop. Daarom moeten we eerst over geloof praten, voordat we over hoop praten. Dit is geloof, dat is het fundament. Vaste grond. Niet eens een gevoel, vaste grond. Waar je mag gaan geloven dat God doet wat hij zegt. En dat God zegt, hij zegt wat hij doet. En dat hij doet wat hij zegt. Wanneer we het lezen en horen hoe Paulus het hier opschrijft, weten we niet hoe hij het uitspreekt. Maar ik kan me niet anders voorstellen dat Paulus super enthousiast is. Het is zijn Pinkster-evangelie. Hij haalt Joël 2 aan en zegt, spreekt over de uitstorting van de Heilige Geest. Dat gedeelte van Joël is voor een deel al vervuld op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem. En Paulus die was daar toen nog niet aan toe. Maar moet je hem nu horen? Door hem hebben we ook de toegang gekregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop van de heerlijkheid, op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen. We roemen ook in verdrukkingen. Omdat we weten dat die verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Misschien weet u nog dat een keer met Pinksteren een aantal mentos, een beetje veel, bleek achteraf, in een fles met prik hebben laten vallen. En dat het spoot, hier zo, daar, ik weet niet of je het nog kan zien, maar er zit nog een bruin vlekje, maar tegen het plafond. Nu zou ik het wel weer willen zien, maar dan net andersom. De liefde van God uitgestort in de harten van mensen. Zo'n kracht, zoveel. Zo. De woordkeuze is overspoelend. Overspoelend. En misschien heeft u dat wel eens meegemaakt. Misschien heeft u dat wel eens ervaren. Maar ook als je het niet hebt ervaren. Het is zo. Je mag erop staan. Je mag die belofte, of je het nou voelt of niet. Maar we komen hier over het woord, ik loop een beetje vooruit op mezelf, maar we komen hier ook op het woord roemen. Wat is dat eigenlijk, roemen? Heeft iemand een woordenboek bij zich? Nou, roemen, dat is blij getuigen. Hoog opgeven van iets waar je gelukkig mee bent of enthousiast over bent. In vers 2 over de hoop op de heerlijkheid van God. Waar wij trouwens deel van uit mogen maken. In vers 11, in God. Door de Heer Jezus Christus, door wie wij nu verzoening ontvangen hebben. Maar dan in vers 3. Blij, enthousiast, getuigen van de ellende die je meemaakt. Dat is raar. En het staat niet eens verdrukking, maar het staat verdrukkingen zelfs. Blij, enthousiast, getuigen van de verdrukkingen die je meemaakt. Roemen in de verdrukkingen. Hier zit een geheim. En dat heeft met hoop te maken. Maar eerst, wat is hoop? We moeten wel goed begrijpen waar we het over hebben. De christelijke hoop is het niet verdrinken in vandaag. De christelijke hoop is niet een doekje voor het bloeden. Een christelijk doekje. Hoop is niet goedkoop. Hoop is de goede kant op kijken. Zei ook dominee van Dis. De goede kant op kijken. Voor Paulus lijkt het een intens hartsverlangen van wat uitgerekt wordt tot in de verste toekomst. verdrukking ziet hij in het licht van die verzen die we er gelezen hebben. Dat we er nu al bij horen, bij Gods heerlijkheid. In het licht van Gods heerlijkheid gaat hij kijken naar die verdrukkingen. Of we dat nou voelen of niet. Wij zijn innig met God verbonden. Door ons geloof, net als Abraham. Verdrukkingen zijn een deel van onze training onderweg. We worden nu, net als Abraham, stapje voor stapje getraind in het volhardend vertrouwen dat God zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Stap voor stap moest Abraham dingen ondergaan om te blijven volhouden aan die belofte. En hij maakte fouten. Het is, wij worden net zo getraind in het volhardend de goede kant op kijken. Het volhardend vertrouwen. Om geestelijk te groeien en daar ook in te volharden. En is het niet juist zo dat die verdrukking je het beste kunt ervaren dat God erbij is. Het meest merkbaar vaak. Niet altijd. Maar heel vaak hoor je getuigenissen van mensen juist toen ze in het ziekenhuis lagen. Of juist toen er moeilijke dingen gebeurden. Dat ze God konden merken dat hij erbij was. Maar het gebeurt niet altijd zo. Maar je mag, en als jij dat niet ervaart nu. Weet dan dat je volhardend mag vertrouwen dat het wel zo is. Dat God juist jou heel innig nabij is. Juist als het moeilijk is. Hoop is dus de goede kant op kijken. Geloven is volhardend vertrouwen. En dan die liefde. Die overvloed aan liefde van God die hij in je hart wil uitstorten. Heb je dat wel eens ervaren? Ik had het al gevraagd. Hoe weet je nou dat God van je houdt? Wanneer je die liefde voelt, is het bijzonder kostbaar. Echt fantastisch. Maar het gebeurt niet altijd en het gaat soms weg. Want liefde van God is veel meer dan een gevoel. Ook wanneer je het niet voelt, is hij er. Zijn liefde blijkt namelijk uit een feit. En dat gaat Paulus ook nog uitleggen. Het bijzondere van het feit, een daad. Een onmenselijke daad. Toen ik krachteloos was. Toen jij en ik onrechtvaardig was. Toen je goddeloos was. Dat staat allemaal in dat stukje. Toen wij zondaren waren, jij en ik, toen we vijanden waren. Op dat juiste moment is Christus voor ons gestorven. Mensen willen nog wel eens voor een goed mens sterven, maar voor een vijand, is dat niet absurd om voor je vijand te sterven? Is dat niet uitermate inefficiënt? Zo win je toch nooit de oorlog, als je voor je vijand gaat sterven. Zeg, nou, je bent mijn vijand, je vecht tegen mij, nou, ik ga al dood, heb je, hè? En alle eerbied overigens. Dat is toch onmenselijk? Ja, en dat is zo belangrijk om dat te begrijpen, dat die liefde van God die onmenselijke liefde is. Want als je dat niet begrijpt, als je het niet vasthoudt, dan zou je kunnen gaan proberen om het als een opdracht te zien en dat je vooral iedereen lief moet hebben en dat je helemaal leeg loopt. Want dat kan je niet uit eigen kracht. Dat kan alleen door de kracht die God geeft in je hart. Ach, Pieter. Pieter is nog jong, weet wel iets van de evangelie, wordt christelijk opgevoed. Ach, Pieter, ben je zo gepest? Heb je een blauw oog? Ah, jongen. Maar je moet de andere wang toekeren, hoor. Ja. Hé? Nee, zie je het niet zitten? Ja, toch, dat staat in de Bijbel. Ja. Doet een beetje cynisch, maar... Het kan niet. Dat kan niet. Dat kan Pieter alleen maar doen als hij een levende relatie met God heeft. En dan nog kan hij het alleen doen als hij weet dat hij daar van God de kracht voor moet krijgen. Hij krijgt een veel te zware last op zijn schouders. Als hij een andere wang moet toekeren terwijl hij dat allemaal niet heeft. Dat kan niet. Het doet hem schade. Hij doet het misschien wel. Maar dan krijgt hij echt een knauw in zijn ontwikkeling. Het is zo belangrijk om te weten dat het onmenselijke liefde is die God in ons hart wil uitstorten. En dat we dat echt van hem mogen en moeten ontvangen. En dat we niet uit eigen kracht kunnen. Dat helpt je ook om niet op jezelf te vertrouwen, maar echt op God te gaan vertrouwen. En als je aangesloten bent op die bron van liefde, dan kunnen er ook hele bijzondere dingen gebeuren. Dan kan er meer gebeuren dan jij en ik kan bedenken. We hadden het over hoop. We hebben het over hoop. En het kan best zijn dat je nu nog niet gerustgesteld bent. Dat je denkt, nou, mooie preek over hoop, maar ja, ben ik nou echt zo hoopvol nu? Als je straks de deur uitgaat? Kan zijn. Het kan zijn dat je nog steeds heel wankelmoedig voelt. Bedenk dan dat het een training is. Een training. Je bent hier op aarde om te leren. Net als Abraham. Je hoeft niet te hollen. Je hoeft niet christelijk te hollen. Maar de Heilige Geest zegt ook nee als je gaat stilstaan. Nee. Niet ontwijken, niet vermijden. Nee, niet stil gaan staan. Wandelen. Wandelen. Die oefening bestaat uit ook het blijven wandelen. In de training die God van tevoren heeft klaargelegd voor jou, omdat je in Christus Jezus bent. En dat Hij daarmee tot zijn doel komt met jou. Met je bezig is. En ik zal fouten maken. In die training ga ik fouten maken. Ga ik plat op mijn gezicht. En jij ook. Maar we zijn in training. En we hebben de beste coach. De beste coach. De parakleet. De Heilige Geest, ik heb het vaker gezegd. Die loopt met ons op. De parakleet betekent degene die met je oploopt. Dat is een naam voor de Heilige Geest in het Nieuwe Testament. Parakleet. Die je troost en vermaant. In één en dezelfde beweging. Omdat hij zijn arm om je schouder heeft, kan hij je bijsturen en troosten tegelijk. Die coach hebben wij. In die training. Wandelen en groeien in geloof, hoop en liefde. Geloof, het volhardend vertrouwen dat God zegt wat hij doet en dat God doet wat hij zegt. Te beginnen bij het offer van de Heer Jezus voor jou. Als je dat nog niet aanvaard hebt, doe het. Aanvaard het. Dan weet je ook dat jouw offers niet meer nodig zijn van God. Jij hoeft je niet meer op te offeren voor God. Dat is al betaald. Je hoeft niet werkheiligheid dingen te doen. Hoop, het volhardend de goede kant op kijken tot in de verste toekomst. Gods heerlijkheid en verzoening verstaan en zien dwars door al de ellende van vandaag heen. Liefde, aangesloten zijn op Gods liefde. Die helpt om je te volharden in de verdrukking en moeite. Die helpt om je in die liefde te groeien en daarop te hopen en ook te roemen. Dat leidt tot stevige, confronterende liefde. Een onmenselijke AKP-liefde. Maar die God voortdurend wil geven. Voortdurend wil hij je ermee volmaken. Hij wil dat. Die liefde van God naar jou en in jou blijft. Dat blijft. Dat gaat nooit weer weg. Dat blijft in de eeuwigheid. Dat is nu. Is er nu je hoop? Die liefdesrelatie, die band, die kracht. En het is je vergezicht. Dat is de hoop. Of je nou voelt of niet. Dat is de hoop die leven geeft. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. Is het 4:46?
46. Ja.